Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Aanstaande dinsdag om 19:30 zal er weer Bijbelkring zijn. Aanstaande donderdagmiddag om 14:30 een bejaardenmiddag. En degenen die daarheen graag gebracht willen worden, die kunnen voor vervoer zich bij een van de diakenen melden. Volgende week zondag zal er een extra collecte zijn voor de bouwkas. Alles zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 67ste psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 67, het eerste en het tweede vers. De algoede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed.
Thank you.
Gemeente, we gaan u eerst naar Gods heilige wet luisteren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 60, de verse 1 tot en met 15. Jesaja 60, de versen 1 tot en met 15. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die alle zijn vergaderd, zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden, want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden. Het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa. Zij allen uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen ze aanbrengen, en ze zullen de overvloedige lof des Heeren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden, de rammen van Nebajot zullen u dienen. Zij zullen met welgevallen komen op mijn altaar, en ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam van de Heere uw God en tot de heilige Israëls, dewijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u dienen, want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan, ze zullen desdaags of desnachts niet toegesloten worden, opdat men tot u inbrengen het Heer der heidenen en hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan, en die volken zullen gans verwoest worden. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de dennenboom, de beuken en de busboom tegelijk, om te versieren de plaats van mijn heiligdom, en ik zal de plaats mijner voeten heerlijk maken. Ook zullen zich buigende tot u komen de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben, en alle die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de plaatsen uwer, aan de planten uwer voeten. En zij zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht. Gemeente, we slaan vanmorgen ook nog weer het tweede hoofdstuk van de profetie van Zacharia op, waar we een profetie vinden die nogal wat overeenkomst vertoont met wat we zojuist hebben gelezen uit Jesaja. En zo zien we dat de schrift zichzelf bevestigt en zichzelf tegelijkertijd ook verklaart. Onze tekst vindt u in hoofdstuk 2 van de profetie van Zacharia, de versen 10 tot en met 13. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom, en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. Vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden, en zij zullen mij tot een volk wezen, en ik zal in het midden van u wonen, en gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des Heren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Wij willen samen eerst de Heren om zijn onmisbare zegen gaan vragen, en dan doen we dankzegging voor onze broeder Damis Vroegendewij, die vanmorgen weer in de kerk mag wezen. Heren, wij mogen vandaag onder uw woord, onder de bediening van uw woord verkeren. We mogen samenkomen in uw huis. We mogen er straks ook getuigen van zijn als het woord op zichtbare wijze bediend mag worden in ons midden, als de heilige doop zal plaatsvinden. We komen samen op de plaats waar we ook tot u mogen naderen, het huis des gebeds. Wij komen samen om ons te buigen voor u in het gebed en om onze lofzangen te zingen. Gij die woont op de lofzangen Israëls, wilt die immers ook van ons horen, de liederen Sions. Heren, wat een voorrechten, wat een zegeningen. Niet dat we dat altijd zo zien en mogelijk dat we het nog nooit zo gezien hebben. Maar het zijn toch wel zegeningen van uw hand. Als wij ze zouden moeten missen, als u ze ons zou ontnemen, Heren, we hadden niets te klagen, althans niets over u te klagen. We konden u niet beschuldigen van enig onrecht. We hebben het er met ons gedrag naar gemaakt dat u inderdaad die weldaden van ons zou wegnemen. En als we in onbekeerlijkheid voortleven, dan zou het billijk zijn als uw woord voor de laatste keer tot ons zou hebben gesproken en daarna nooit meer iets van u zou laten horen. Als we in onze eigen wegen volharden, als we in onze geesteloosheid, in duisternis en blindheid voort zouden leven, als we dat zouden verkiezen, Heren, dan zou het ook billijk zijn als u de weg naar de genadetroon zou hebben afgesloten. En als u tot ons zou hebben gezegd, spreek mij niet meer van welke zaak dan ook. Want ik hoor het niet, ik wil het niet horen. Doe het getier van uw liederen ook van voor mijn oren weg. Heren, wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn zo menigmaal van het heilspoor afgegaan. En dat geldt niet alleen voor mensen die nog altijd onbekeerlijk en in hun natuurstaat voortleven, dat geldt ook van degenen die u hebben leren vrezen. Als het dan daarmee maar tegelijkertijd gegeven was, Heren, dat ze altijd geestelijke mensen zouden zijn en nooit meer vleeselijk. Als het met de wedergeboorte maar tegelijkertijd ook gegeven was dat er nu nooit meer een wankelen zou zijn en een kiezen van eigen wegen en een volgen van eigen begeerte, maar zo ligt het niet, Heere. Ons hart blijft afkerig van u en van uw wegen, althans het oude deel, de oude mens. En er is daarom nog zoveel ook in het leven van uw kinderen wat niet voor u bestaan kan. En waar zij ook smart over krijgen en leed overdragen en schuld van gevoelen en belijdenis van moeten afleggen. En Heere, daarom is het alleen maar een wonder dat u vanmorgen nog bemoeienissen met ons wilt hebben. Dat u nog tot ons komen wilt en tot ons spreken wilt en uw daden nog in ons midden verrichten wilt. En ons nog toegang wilt geven tot uw genadetroon. En nog horen wilt naar het roepen tot u. En, naar het luisteren, en nog luisteren wilt ook naar de liederen die we zingen. Het is een wonder, Heere. Een wonder van genade en van barmhartigheid. Laten we het zo ook mogen beleven. Laten we het zo mogen verstaan met ons hart. En geef ons zo ook een gezegend uur, Heere. Laten onze oren dan openstaan. En meer nog, laten ook onze harten openstaan. Wij verrichten dat niet, Heere. Wij openen geen oren, bij onszelf niet en bij een ander niet. En nog minder openen wij het hart van wie dan ook. We hebben daar de sleutel niet voor. We hebben daar de mogelijkheden niet toe. Gij zijt de machtige Heere, u hebt toegang tot ieder hart. En u spreekt en het is er en de deur staat open. Een wenk en meer niet. En meer is ook niet vereist, Heere. Als het u behaagt om zo harten die gesloten zijn te ontsluiten, dan gaan degene bij wie dat gebeurt straks toch anders de kerk uit. Heel anders de kerk uit dan ze erin kwamen. Misschien zonder enige verwachting. Misschien zonder enige belangstelling zelfs. Misschien enkel uit sleur naar de kerk gegaan. Maar dan zal het toch zo anders worden, Heere, want dan krijgt u woordwaarde en dan krijgt u betekenis en dan geeft ge uzelf te kennen als de God die rechten heeft, als de God die de schuldige niet ons onschuldig houdt, als de God die barmhartigheid bewijzen wilt en die het verlorene redden wilt. Heere, kom dan in ons midden en open harten die nog dicht zitten. En ontsluit oren die nog nooit echt gehoord hebben naar de woorden van het leven, het eeuwige leven. En wilt gij ook uw volk en kinderen bezoeken, Heere? Ze hebben het elke keer weer nodig dat u de eerste bent, dat u zoekt en dat u trekt en dat u spreekt en dat u uw weldaden heerlijk maakt. Laten zij het ook mogen ondervinden. Dat dat woord van u een kracht is, waardoor het neergebogene wordt opgericht, waardoor het bedroefde wordt vertroost, waardoor het afgewekene wordt terechtgebracht, waardoor de ellendige wordt opgebeurd. Dat dat woord van u een middel is om het geloof te werken en het te versterken. Dat dat woord van u een middel is, Heere, om het oog weer op u de Heere te richten. En om aan uw beloften genoeg te krijgen. En om in uw wegen te leren wandelen. Met vreugde en met overgave en met gewilligheid. Zegen uw woord zo, o God. En geef ons uw onmisbare zegen. Ook als het sacrament zal worden bediend. Heere, denk aan die ouders die hun kind met zich mee mochten brengen naar de kerk. En die het straks ook bij het doopvont mogen dragen en die daar het zegel van uw verbond aan hun kind mogen zien toedienen. Geef dat ze ook bij het antwoord geven op de vragen die aan hen gesteld worden, het hart omhoog mogen heffen en het van u mogen verwachten, Heere, alles wat ze beloven te zullen doen. Dat ze het van u mogen verwachten om daarin getrouw en bekwaam gemaakt te mogen worden. Denk aan dit kind, Heere. Laat het in voorspoed mogen opgroeien. Laat het een kind mogen zijn waarin uw beloften ook vervuld zullen worden. Zegen gij de gemeente, Heere, ook bij de bediening van het sacrament. Denk aan onze jonge mensen die er op deze manier ook weer bij bepaald worden, dat het in hun leven ook plaatsvond. En dat ook zij door dat merk en velteken van Christus afgezonderd zijn. En dat ze nu onder de heilige en dure verplichting leven om alleen u de Heere te dienen en lief te hebben. Maar dat dat leven waarin u de Heere gediend en bemind wordt ook het enige leven is dat leven genoemd kan worden. Wij liggen midden in de dood en die omringt ons aan alle kanten. Maar wie de wil van God doet, die bestaat tot in eeuwigheid. Heere, geef dan zo dat de sacramentsbediening ook zegen mag brengen. En dat het de ouders opnieuw eens een keer bepalen mag bij de roeping die zij hadden. En die zij ook vrijwillig op zich namen. Om hun kinderen in de voorzijde leer te onderwijzen. Misschien moeten de beloften ook wel eens vernieuwd worden. En misschien moet datgene wat voor uw aangezicht afgesproken is in een heilig en plechtig ogenblik nog eens een keer opnieuw werkelijkheid gaan worden. En misschien moeten er dan ook heel wat dingen gecorrigeerd en bijgesteld worden. En dat zou best ook eens moeilijk kunnen zijn, heren. Want als degene die tot opvoeden geroepen worden hun taak meer of minder verzuimd hebben, dan valt het nog niet mee om dan opnieuw te beginnen in uw kracht. Maar in uw kracht kan het toch, heren. En als er dan dingen rechtgezet moeten worden, ook in de huisgezinnen, ook ten aanzien van de taak, ook ten aanzien van de zorg voor de zielen van onze kinderen, we verwaarlozen die zielen zo vaak. Als er dan dingen rechtgezet moeten worden, heren, geef dat dat dan voor uw aangezicht ook werkelijk gebeuren mag. En geef er uw zegen over. En laat datgene wat gedaan mag worden, ook in de opvoeding, in het onderwijzen van onze kinderen, uw goddelijke zegen dragen, Heere, opdat onze kinderen vroeg mogen leren u de Heere te zoeken en te vrezen. We danken u dat onze broeder vroeg in de wei weer in de kerk mag zijn. U hebt zijn leven gespaard. Vorige week mochten we uw naam danken dat hij uit het ziekenhuis thuis mocht komen. En nu is hij met de gemeente onder het woord. Heere, zegen uw woord ook voor hem. En geef hem dat hij verstaan mag dat gij een genadig en een barmhartig God zijt. En onderwijs hem in de heilgeheimen van uw getuigenis. En wil hem ook wat het lichamelijke betreft verder nog genadig voor uw rekening nemen, Heere. Er zijn nog zorgen en moeiten. Wil die ook genadig wegnemen en genezing schenken. Laat uw gunst rusten op al de arbeid die vandaag in uw koninkrijk geschiet. Wilt gij uw rijk uitbreiden en wilt gij uw naam groot maken en wilt gij zorgen voor uw eer, o Heere. We vragen het u alleen uit genade. Andere grond om te bidden hebben we niet. Aan ons ontbreekt alles, wij moeten schuld belijden en we hebben vergeving nodig. Heere, in ons is geen goed. Alleen ongerechtigheid. En als er wat goeds is, dan is dat alleen uw werk. En daarom, wij kunnen niet pleiten op iets in ons. Ook niet op wat we ontvangen hebben. We kunnen alleen maar pleiten op wat gij zijt. En op wat de Heere Jezus is. En op wat dat offer van Christus is. Hoor ons dan, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zullen met elkaar gaan luisteren naar het formulier om de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. En Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat Hij met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat Hij zijn kruis Hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat Hij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door Hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan u de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Broeder en zuster Mostert, wat is op deze vragen uw antwoord? U hebt het op u genomen. We hebben het zojuist ook nog weer eens uit het formulier gelezen. Dat het de taak is, de opdracht van Gods wegen aan ouders die van hem een kind hebben gekregen, om die kinderen in het opwassen breder te onderwijzen. Breder te onderwijzen van die dingen die in dat formulier eerder uiteengezet zijn. Breder te onderwijzen in wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. Dat ganse woord. En met name ten aanzien van wat de Heere geopenbaard heeft over zichzelf. Zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn zondaarsliefde. En wat de Heere geopenbaard heeft van ons, dat wij midden in de dood liggen, dat we kinderen des toorns zijn die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden en hoe die wedergeboorte nou mogelijk is. En al die dingen die met het heil, met het eeuwige heil van ons verloren zondaren te maken hebben. En u hebt dat ook op u genomen, dit kind naar uw vermogen te onderwijzen. En ook te doen en te helpen onderwijzen. Zo hoort het immers ook. Wij krijgen van God niets vrijblijvend. Dat geldt van de stoffelijke dingen. Dat geldt ook van de kinderen die hij aan mensen wil toevertrouwen. We krijgen niets vrijblijvend. Het blijft alles van hem. Hij de gever, hij de schepper ook van het leven van uw kind. Hij heeft er recht op, veel meer dan dat wij ergens recht op hebben. En hij mag dan ook vragen. Hij mag dat dan ook van mensen die door hem beweldadigd zijn vragen, dat ze die kinderen voor hem zullen opvoeden. En dat ze die kinderen tot hem zullen brengen. Onder andere door het bij het doopvont te brengen. Maar zeker ook door het elke keer weer in het gebed bij hem te brengen. En zeker ook door het woord van God tot dat kind te brengen. Nadat het vermogen heeft om het te verstaan. Dat mag de Heere van u vragen, zoals de Heere dat van allen vraagt die hij met weldaden begiftigt. En wat komt er dan van terecht? Heel eerlijk, wat komt er dan van terecht? De voornemens zijn wel goed. En als we bij het doopvond staan, dan menen we het ook. En dan nemen we het ons ook echt voor. En dan nemen we het ook voor onze rekening, met de praktijk. En zal dan inderdaad ook in het leven van mensen die bij het doopvond gestaan hebben, er inderdaad niet reden zijn om met schaamte het hoofd te buigen en te zeggen, Heere, we hadden het wel beloofd, maar wat is er van terecht gekomen? En het is ook zo, als er dan toch echt nog iets goeds voortkomt uit onze kinderen, dan zullen we nooit onszelf op de borst kunnen slaan. En dan zullen we nooit onszelf kunnen beroemen dat wij het zo goed gedaan hebben en dat we het zo getrouw hebben nageleefd en onze belofte zo stipt hebben vervuld. Dan zal het toch alleen weer aan Gods goedertierenheid toegeschreven kunnen worden. Maar dat ontslaat ons toch niet van de dure plicht, van de heilige roeping. En we kunnen er ook nooit genoeg ernst mee maken. Maar hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan ook in uw leven? Als we dan zo slecht in staat zijn om de beloften waar te maken, als we dan zo gemakkelijk afwijken en naar welke zijde ook ontrouw blijken, hoe moet dat dan? We passen het vaak op een kind toe. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dat is ook tot uw kind gezegd. Maar het wordt ook tot u gezegd. We mogen het ook op ouders toepassen, die hun beloftewoord spreken en die er alleen maar toe in staat zullen zijn als God hen schenkt alles wat hen ontbreekt. Doe dan ook uw mond open en bid dan ook veel om die genade en die bekwaamheid en die getrouwheid en die werkelijke liefde tot uw kind en tot de Heere en tot zijn dienst, Bid dan maar om alles wat u van uzelf niet hebt. God wil het u geven. Zijn volheid is ruim genoeg. En zijn ruimte is vol genoeg. En er is bij de Heere genoeg genade om ook bekwaamheid te geven. Om de kinderen op te voeden in de vrezen van zijn naam. En bekwaamheid te geven om het ze voor te leven. En er is bij de Heere genade genoeg om in die kinderharten te werken. En die kinderen de vrees des Heeren te leren. God geve het u. God geve het allen die tot die taak geroepen werden. God geve het de kinderen, het zaad der gemeente, de jongeren, om de Heere vroeg te zoeken. Doe dat toch, jongens en meisjes. Doe dat toch. De Heere is bereidwillig om ook jullie zijn gunst, zijn genade te geven. En je dat leven deelachtig te maken, wat echt leven is, wat ook blijft bestaan over de dood heen. Gemeente, we gaan dat dan straks na de doopsbediening zingen, Psalm 81, het 12e vers. Pieter Roelof, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij zullen nu samen de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zingen nu samen uit de 102e psalm, het 8e en het 11e vers. Reeds verlangen uw knechten en ik zal met blij gejuich hem loven. 8 en 11 van 102. Gemeente, ook het laatste stukje van Zacharia 2 is bedoeld om ons wat verduidelijking te geven bij datgene wat de profeet eerder in de nachtgezichten heeft gezien en wat hij in die nachtgezichten ook aan het volk van Juda heeft mogen verkondigen. Dat gedeelte wat vanmorgen onze aandacht vraagt is zo'n verduidelijkend stukje, zoals dat eigenlijk ook met het gedeelte was wat we vorige week overdachten, de versen 6 tot en met 9. En dan begint het gedeelte wat vanmorgen voor ons ligt met een oproep tot blijdschap. Juich en verblijd u, gij dochter Sions. Blijdschap op grond van alles wat de Heere gezegd heeft, wat hij zou gaan doen, wat hij beloofd heeft. En is dat geen oorzaak van blijdschap en vreugde? Het heil dat de Heere heeft aangekondigd? De vijanden die veroordeeld, die vernietigd zullen worden, zodat het volk des Heeren daar geen last meer van zal ondervinden? De hulp die de Heere zijn volk zal geven, het feit dat hij in het midden van zijn volk weer zal gaan wonen. Wat waren ze benauwd en verdrukt geweest? Wat was die ballingschap een zwaar oordeel geweest? En wat hebben juist ook de vromen en de godvrezenden onder die ballingen dat ook gevoeld, pijnlijk gevoeld? En wat hebben ze smart gedragen en wat hebben ze in vertwijfeling uitgeroepen, dat ze vreesden dat de Heere hen verlaten en dat de Heere hen vergeten had. En nu komt de Heere via zijn profeet hen het woord verkondigen en hen zeggen dat hij hen niet vergeten is, dat hij hen niet verlaten heeft, maar dat hij tot hen terugkeert met ontfermingen en dat hij hen uit de macht van hun vijanden zal verlossen. Gemeente, zijn dat geen redenen voor grote blijdschap? Ja, dat alles is zo rijk dat de blijdschap van dit volk des Heren ook nog wel eens een uitbundige blijdschap mag zijn. Juich, zegt de Heer, laat het maar horen, overal aan wie het horen wil. Laat het maar blijken dat u blij bent met mijn toezeggingen, zo zegt de Heere tot dit volk. Want, en dan komt er nog een hele speciale reden, alles wat ik tot nog toe gezegd heb is belangrijk, geeft er stof tot blijdschap en vreugde, maar vooral toch dit, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. Dat had hij al eerder gezegd. Maar de Heere zegt het nog een keer. En straks zegt hij het nog een keer. Oh, dit is misschien wel de rijkste evangeliebelofte. Ik kom in het midden van u wonen. God de Heilige komt in het midden van zijn volk wonen. God de Heilige komt in het hart van een verloren, verdorven zondaar wonen. Ik kom in het midden van u wonen. Dat ziet op de komst van de Heer Jezus, die het woord dat vlees gaat worden, dat onder ons komt wonen. Ik kom in het midden van u wonen. Dat ziet op de belofte van de Heilige Geest die komen gaat en die het midden van zijn kerk gaat wonen en die woning en plaats gaat maken in het hart van zondaren. God legt de verbintenis. Dat wonder. Dat die hoge en die heilige God, die in de hemel en in de heerlijkheid en in het verhevene woont, ook komt wonen bij hen die van een vernederde en een verbrijzelde geest zijn. En ze hebben gedacht, ik zei het zo pas al, ze hebben in de ballingschap gedacht en gevreesd dat het nu voor altijd voorbij zou zijn en dat de Heere niet meer naar hen omzag en dat de Heere hen zou hebben verstoten. Ze hebben zich gevoeld, zo lezen we bij Jesaja, als een verlaten vrouw. Een vrouw die in de steek gelaten is. Als een bedroefde van geest. En ze kon geen kant meer uit en ze had geestelijk en innerlijk geen kracht en geen moed meer over. Maar nu blijkt dat de Heere haar niet verlaten heeft. Ja, in een ogenblik en voor een ogenblik. Maar met eeuwige ontfermingen keert hij terug. En nu blijkt dat die droefheid van geest en die neergebogenheid die daar het gevolg van is, door de Heere wordt genezen. En dat hij komt in het midden van zijn volk. De verlaten vrouw is niet verlaten. Ze wordt weer opgezocht. Ze wordt weer genoemd. Dochter Sions. Maar dat is niet alles. Niet alles wat de Heere te zeggen heeft. In het voorafgaande in die nachtgezichten zitten al meer elementen. En die worden in dit verklarende en verduidelijkende gedeelte nog eens afzonderlijk genoemd ook. God denkt niet alleen aan de dochter Sions. De Heere denkt ook aan de andere volkeren. We lazen in het begin van dit hoofdstuk in dat derde nachtgezicht: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Want er komen zoveel mensen. Die stad die moet iedere keer uitgebreid kunnen worden. Daar moeten iedere keer wijken, nieuwe wijken aan kunnen worden toegevoegd. En muren zouden dat verhinderen. Die zouden de stad insluiten en de uitgroei, de uitbreiding in de weg staan en belemmeren. Vandaar dat Jeruzalem dorpsgewijze bewoond zal worden. Maar wie komen er dan? Ja, degene die er al zijn. En degene die nu nog in Babel zijn, die in het vers 6e en 7e vers nog eens nadrukkelijk geroepen zijn om uit Babel toch weg te gaan en bij de dochter van Babel te vertrekken, om terug te keren naar het land der vaderen en om zich samen te voegen met degene van hun broeders die daar al zijn. Maar daarmee is het nog niet uitgeput. Wie komen er in dat nieuwe Jeruzalem wonen? Wie komen er wonen in die stad die steeds uitgebreid zal worden? Daar komen ook heidenen bij. Niet alleen uit Israël, maar ook uit de volkeren. Vorige keer hoorden we dat de Heere die volkeren zal verbreken. Want ze hebben zijn oogappel aangetast en dat wreekt hij. En daarom zal hij zijn hand over hen bewegen. En ze zullen hun knechten ten roof worden. Maar God heeft ook nog andere middelen om zijn vijanden op de knieën te brengen. Niet alleen door hen neer te vellen. Met zijn almacht, met zijn wrekend zwaard van gerechtigheid. God heeft ook nog middelen om hen op de knieën te brengen op een vreedzame wijze. Als hij het geweld en de almacht van zijn zondaarsliefde gaat gebruiken. En als hij ze gaat overwinnen, als hij ze gaat inwinnen om hun verzet, om hun vijandschap tegen hem te staken en om voor hem te buigen, te capituleren. En dat gaat ook gebeuren, zegt God. Vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. God gaat zijn geest geven. Die geest gaat wonen in Israël. Die geest gaat wonen ook in zondaarsharten van buiten Israël. En er zullen er ook daar tot bekering komen. Tot geloof komen. Hoe de Heere dat doen zal, dat wordt hier niet gezegd. Het enige wat hier gezegd wordt, het enige werkwoord wat hier gebruikt wordt is: ze zullen de Heere worden toegevoegd. Zodat ze bij hem gaan horen. Daar zit de gedachte in. Hij trekt ze naar zich toe. Hij verbindt ze aan zich. Maar hoe doet hij dat? We weten uit andere plaatsen van het woord van God dat hij daar zijn woord bij gebruikt. En de verkondiging van zijn woord. We weten dat hij daar zijn geest toe uitzendt. En die de geest gaat dat woord indragen in de harten. We weten dat de Heere dat doet. Dat toevoegen door harten die gesloten zijn te openen. Door mensen die zonder God leven aan hun gemis te ontdekken. Door mensen die geen erg in hebben dat ze schuldig staan aan hun schuld en van hun schuld te overtuigen. We weten dat God dat gaat doen door honger te wekken in de ziel naar het woord. Dat de Heere dat doet door een weg der ontkoming te ontsluiten als hij van zijn genade in Christus spreekt. We weten dat de Heere dat toevoegend werk doet door enerzijds van de zonde te overtuigen en anderzijds door ogen te openen voor het heil dat in Christus is. Heel dat werk van ontdekking aan schuld en ongerechtigheid tot en met het geloof geven in Christus en in het geloof aan die zaligmaker verbinden. Dat hele werk, dat zaligmakerswerk, gaat God ook onder de heidenen verrichten. En dat zal niet een enkele heiden hier en daar tot zegen zijn. Nee, de tekst zegt, en vele heidenen zullen te dien dagen de Heere worden toegevoegd. Vele heidenen, God wil dat zijn huis vol zal worden. En hij roept zijn dienstknechten toe, dwingt ze om in te gaan. God is een koning die verheerlijkt wil worden in de veelheid der onderdanen. Vele heidenen. En dat laat nog weer eens zien wat een ruimte er bij God is. En wat een gewilligheid er bij de Heere is om zondaren zalig te maken. En als u dan misschien nog met de vraag blijft zitten, ja, zo staat het er nou wel, maar zal dat nou in de praktijk ook echt gaan gebeuren? Kunnen we er nu op aan en is dat nu wel zeker? Dan laat de tekst ook nog weten dat er geen twijfel over hoeft te bestaan. God zegt met nadruk, en vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. Zij zullen. En als hij het zegt, dan kunnen we erop aan dat het zo ook zijn zal. Dat het vaststaat. En dat Gods huis echt vol zal worden. En dat er straks een schare zal zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslacht, uit alle volk, uit alle natie, uit alle tong op deze aarde. En zo worden deze vijanden, deze heidenen, tot vrienden. Zo wordt hun verzet gebroken, zo vallen ze voor hem neer. En gemeente, daar komt Gods genadekracht in openbaar. En daar moeten we toch niet gering over denken, over die genadekracht van de Heere. Wat staat hier eigenlijk als de Heere zegt, vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden? Daar staat dat doden zullen opstaan. Ze zijn toch dood in de misdaden en in de zonde. En als ze de Heere toegevoegd worden, dan zit daar het wonder van de levendmaking in. Daar is dezelfde kracht Gods voor nodig die de Heere gebruikte toen hij zei, daar zij ligt. Met diezelfde machtswoorden moet hij schijnen in die duistere harten. Dat is een onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk wonder van genade almacht. Van onwederstandelijke kracht. Ze zaten vast in de greep van de boze. En dacht u dat de duivel van zins was om hen uit zijn greep los te laten? Dacht u dat de duivel van plan was om die mensen zomaar terug te geven aan God als God ze wil hebben? Dat de duivel klaar staat om ze af te leveren? Die zal alles op alles zetten om ze vast te houden en eeuwig in zijn greep te houden. Maar ze moeten losgelaten worden. God gebruikt zijn goddelijke onwederstandelijke kracht om de greep van de boze los te maken, zodat ze vrijgelaten worden. Die afgodendienaars, die volop in de onreinigheid en in de schuld en in de zonde van de afgodendienst en alles wat ermee samenhing, verweven zaten. Het is een wonder van God als hier staat, vele heidenen zullen de Heere toegevoegd worden. En dat verstaat met name diegene in ons midden die er ook weet van heeft dat hij door de Heere overreed is. En wat moest de Heere daar een werk aan doen om ons los te maken, los te wrikken uit de macht van de boze en uit de lusten van ons eigen verdorven bestaan. Wie zou er nou ooit naar God gevraagd hebben? Welke heiden uit Babel of uit Filistea of bij de Tyriërs vandaan zou er nou ooit uit zichzelf naar God gevraagd hebben? En dat ze het toch gaan doen, dat is omdat God ze gewillig maakt. Ik wil, zegt hij. En daarom zullen zij. En als dat gebeurt, en dan wordt dat nog eens een keer herhaald wat al eerder in die profetieën gestaan heeft. Als dat gebeurt, zo zegt die engel die aan Zacharia deze uitleg geeft, dan zal iedereen weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dat zou toch het werk van de Heere Jezus Christus zijn? Geest des Heere, Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om het evangelie te verkondigen aan de armen. Om de gebondenen vrij te laten. Te openen de ogen der blinden. Al die dingen die daar bij die heidenen en die eigenlijk bij de Joden ook gebeuren moesten te verrichten. Hij is gekomen. God heeft hem daartoe gestuurd. God heeft hem daartoe verordineerd. God heeft hem daartoe bekwaamd met de Heilige Geest gezalfd. Opdat hij dat werk zou gaan verrichten. Dat de gevangenisdeuren open gaan. En dat de gebondenen uit zouden treden. Dat de blinden ziende zullen worden. Dat de doven horende zullen worden. Dat de armen door het evangelie getrokken zullen worden. En als de Heere dan zo zijn heilstoezegging gedaan heeft, ook ten aanzien van de heidenen, dan keert hij in het laatste deel van dit hoofdstuk nog een ogenblik terug tot Juda. De belofte van de toebrenging van de heidenen is gesproken. En dan gaat de Heere nog een enkel woord over Juda, over zijn bijzondere volk spreken. Hij komt weer in het midden van hen wonen. Zij zullen, zo zegt de tekst, zijn erfdeel zijn in het heilige land. Zijn erfenis, ze horen bij hem. Wat de wereld ook gezegd heeft en wat de Babyloniërs ook gespot hebben. En wat dat volk misschien ook gevreesd heeft. De Heere zegt en ze horen toch bij mij. Mijn erfenis, mijn erfdeel, vrucht van verkiezende liefde. Ja, zeker, Israël blijft een bijzondere plaats bij de Heere innemen. En daarom is er ook nog toekomst voor het Israël van onze tijd. En daarom belooft de Heere dat hij ze tot kennis der waarheid zal brengen. Want hij is met Jeruzalem nog niet klaar. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen, zo staat er. Jeruzalem blijft de stad van zijn verkiezing. En dan is het alsof de Heere tegenwerpingen gaat horen. Alsof hij verwacht dat de mensen nu bezwaren gaan maken. En dat zou ook geen wonder zijn. Want dat komt dan bijna vanzelf in het mensenhart op. Nu, als de Heere het zo laat zeggen, bezwaren gaan maken. Hij heeft gezegd, juich en verblijd u. Maar dat doen we van nature niet als het gaat over de heilswerken Gods. Dan hebben we veel meer de neiging om bezwaren te maken en kritiek te leveren en bedenkingen in te brengen dan werkelijk te juichen en ons te verblijden. God kondigt aan dat hij zondaren gaat bekeren en dat hij ze uit de ergste van de ergsten gaat halen. God kondigt aan dat hij ze zal gaan brengen uit oost en west en uit noord en zuid. En zijn we daar zomaar voor ingewonnen? Zijn we daar zomaar voor ingewonnen? Was die oudste zoon in de gelijkenis het nou direct maar met zijn vader eens, toen die jongste zoon, die zoals hij zegt, uw goed met hoeren heeft doorgebracht, terugkomt en met schuldbelijdenis weer bij zijn vader aanklopt? En is die oudste zoon het er dan direct zomaar mee eens als die vader zijn huis en zijn hart voor die jongste zoon weer openzet? Toch niet? De evangelie laat toch weten dat er verzet tegen opkomt. De evangelie, de gelijkenis, laat toch weten dat die oudste zoon weigert om binnen te komen. Hij ergert zich aan de genade van zijn vader. Hij ergert er zich aan dat zijn vader over die verloren zoon ontferming bewijst. En hij zal de enige niet zijn. Ik bedoel die oudste zoon die zich daaraan ergert. Zeker als het gaat om wat hier nog een keer genoemd wordt. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Als het om de verkiezing gaat. Ja, dan verwacht God dat de mens het daar niet mee eens is. Maar dat hij tegen gaat spreken en dat hij bezwaren gaat inbrengen. En dat we op het beleid van God, zeker in het verkiezen van zondaren, echt wat hebben af te dingen. Het welbehagen Gods, voor velen is dat al een struikelblok geweest. En voor velen zal dat mogelijk ook nog een struikelblok zijn. Misschien wel voor diegene in ons midden. En misschien zal het voor velen nog een struikelblok worden ook. En dan zouden we wel wat willen zeggen tegen God. En dan zouden we de Heere wel eens een verklaring willen vragen waarom hij het zo doet en waarom hij het zo doet. Trouwens, de hele Godsregering en het hele bestuur van de Heere, we zien het niet en we doorzien het nog minder en daarom hebben we er vaak zo moeite mee. En daarom denken we er het onze van en soms zeggen we er het onze van. Wou u wat zeggen? Wou u wat tegenwerpen? Doe het niet. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht van de Heer. Zwijg voor zijn aangezicht. En bedenk, en dat staat er dan ook met nadruk en dat staat er expres zo, bedenk dat u vlees bent. Sterfelijk, nietig vlees. Zou dan het schepsel met zijn schepper twisten? Zou dan het schepsel zijn schepper ter verantwoording roepen? Zou dan het schepsel beleid van de schepper en de wijsheid van de schepper willen betwisten? Doe het niet. Hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Hij doet al wat hem behaagt. Hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Gun hem dat recht. Erken die God. Hij is geducht. Hij doet zijn wijsheid boven lucht en boven wolken wonen. Hij is een groot en een heerlijk God. Besef dat. En wij zijn vlees. Slechts vlees. Slechts stervelingen. En meer niet. Hij weet het beter dan wij. Hij doet het ook beter dan wij. Zijn recht, zijn gerechtigheid is hoger dan onze gedachten. En zijn wegen zijn wijzer dan onze wegen. Daarom zwijg en aanbid. Komt buigen we ons dan biddend neer. Gemeente, nog een paar dingen uit dit gedeelte uit het woord van God. Drie dingen wou ik u nog noemen. In de eerste plaats, er is reden tot blijdschap over wat God doet. Er is grond voor verwachting over wat God aanbiedt. En er is reden tot eerbied om wat God is. Reden tot blijdschap om wat God doet. Niet waar? Ik ben weer bij het begin van de tekst waar we opgeroepen worden om te juichen en verblijd te zijn. En ik zou zeggen dat mag toch eigenlijk vanzelfsprekend heten. Situatie van de Joden heb ik u een en ander maal getekend. Moedeloos en krachteloos en uitzichtloos was die situatie en waren de Joden in die situatie. Wat komt er van terecht? God belooft dat hij aan het werk gaat. God belooft dat hij terugkeert. God belooft dat hij komt verlossen. God belooft dat hij in hun midden komt wonen. En wat brengt dat dan teweeg? Kan een mens het evangelie aanhoren zonder dat hij er nou echt door geraakt wordt? Kun je nou echt het evangelie van Gods genade, van Gods ontferming, van Gods weerkeren tot zijn volk, van Gods bezoeken van zijn volk met zijn heil, kan een mens echt het evangelie van Gods genade en van de gedachte des vredes die hij gedacht heeft, kan een mens het evangelie van de zaligmaker Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, kan een mens het evangelie van die zaligmaker die al de schuld van zijn volk op zich genomen heeft en die onder die last van die schuld bezweken is. Kan een mens het evangelie van die zaligmaker die zich aan het kruis tot in de dood gegeven heeft, omdat hij zijn vader, maar omdat hij ook zijn volk zo lief had, dat hij zich tot in de dood heeft willen vernederen, kan een mens dat evangelie aanhoren, zonder dat het hem iets doet, zonder dat hij er innerlijk door geraakt wordt, zonder dat hij er blij mee is? Als u daar, gemeente, als u hier nooit blij over kunt zijn, dan is er niks te bedenken waar u wel blij mee zult zijn. Wat bent u dan voor een mens? En wat bewijst dat onze blindheid, ons tekort aan inzicht in wie wij zelf zijn en in onze nood? Als we toch iets van onze nood gezien hebben en van onze verlorenheid, en je mag dan horen dat God gedacht heeft aan zijn genade, dan is de eerste reactie toch die van blijdschap. Nou kun je nog zalig worden. Nou is het nog niet verloren, al heb je het verdiend dat het wel verloren zou zijn. Maar God zoekt nog zondaren en God belooft nog zijn evangeliebelofte en hij spreekt nog van het heil. Kan een mens daarnaar luisteren en innerlijk onberoerd blijven? En toch zijn er die er niet door geraakt worden, die er niet warm en niet koud van worden. Toch zijn er die er zondag aan zondag onder zitten en die helemaal dezelfde zijn. En die zich blij maken met de dode mus. En meer is er toch niet wat de wereld biedt. Die zich blij maken met iets wat vergankelijk is en wat je zo in je handen hebt, maar wat je het volgende moment uit je handen kwijt moet. Wat eruit rolt. Wat je los moet laten. O, wat maakt het mens zich in zijn blindheid en in zijn verkeerdheid blij met dingen die geen wezen en geen innerlijk bestand hebben. Wat maakt het mens zich blij met een zeepbel. Terwijl datgene wat echt waarde heeft, eeuwige waarde, omdat het bij God vandaan komt, zijn hart nooit eens een keer in beweging brengt. Maar de dochter Sions begrijpt het. Zij die zichzelf heeft leren kennen als een nooddruftige, als een arme en een ellendige, die zich gevoeld heeft als zo'n verlaten vrouw en zo'n benauwde en bedroefde van geest, die is er blij mee. Als die het mag horen, ik kom in het midden van u wonen. Ik zal u bezoeken, ik zal u bevrijden. Ik zal u mijn heil doen zien. Ik ben uw heil. Dan krijgt de dochter Sions die innerlijke gewaarwording en beleving van blijdschap. De vrucht des geestes is immers blijdschap. Nu zegt de Heere, maak het dan maar bekend. En draag het dan maar uit. Laat het leven er dan ook maar getuigenis van afleggen. De kamerling van wie we in Handelingen 8 lezen, reisde zijn weg met blijdschap. Ja, zo wil God dat. Zo werkt God dat zelf. De lofzang is in stilheid tot u, o God. U zal de gelofte betaald worden. God is het waard dat het loflied hem ter ere reist. God is het waard dat zijn volk blijdschap kent voor zijn aangezicht en daar ook uitspreekt en het zo vanuit die innerlijke blijdschap anderen aanbeveelt. God is het waard dat zijn volk met vreugde in het hart haar weg vervolgt en niet altijd als een bieze het hoofd laat hangen. Hoe staat het met de blijdschap in uw leven? Waar bent u eigenlijk blij over? En wat brengt vreugde aan uw hart? De dingen van beneden, op zichzelf vaak goede dingen, op zichzelf vaak zegeningen van de Heere, waar we blij mee mogen zijn. Maar ik zei al, dat is toch voor een tijd. Dat moet je straks weer teruggeven en loslaten. De echte, dat is ook de blijvende vreugde. Die is er over wat God in zijn ontferming aan zondaren doet. Wat hij in zijn genade aan werken verricht in een hart waar hij zelf in komt wonen. Dan is er inderdaad niets wat zoveel vreugde geven kan als juist wat God doet als hij een zondaar opzoekt. En als hij hem uit de ellende haalt en als hij hem van zijn liefde spreekt. En als hij, te midden van al de vrees die er in zijn leven geweest is, zou God zijn gena vergeten en nooit meer van ontferming weten. Toch laat merken, laat weten, ervan overtuigd, ik vergeet u niet, zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Groter vreugde, dieper vreugde, intenser vreugde, hemelser vreugde is niet te bedenken dan datgene wat het deel wordt van een zondaar, een ellendige, een schuldige, die door de genade Gods wordt opgezocht. Ja, dan geeft inderdaad wat God doet reden tot blijdschap. En daar zou het leven van Gods kinderen best wel eens meer uiting aan mogen geven. En dan in de tweede plaats, grond voor verwachting door wat God aanbiedt. Ik denk weer aan die belofte over die heidenen die de Heere toegevoegd zullen worden. Het evangelie dat kennelijk ook naar de heidenwereld gaat. En daar keert het woord van God niet ledig weder. Daar zal het doen al wat hem behaagt. Daar zal het voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Daar komen ze, zoals de psalm al zong. Ze komen aan, door goddelijk licht geleid. Zelfs uit het allerverste land, de heiden nu van God gescheiden, gaat ook Gods heil erkennen. Nou, dat belooft de Heer. Mag dat geen verwachting geven? Mag dat ook in een tijd als de onze geen verwachting geven? Toen was het duister, moedeloos. Er waren allerlei dingen die het volk de moed benamen. Vandaag ziet het er ook niet zo rooskleurig uit. Ziet de situatie er ook nogal somber uit? Geesteloosheid, verwarring, verdeeldheid en nog veel meer, wat met onrust en met teleurstelling vervult. Veel meer wat tot droefheid stemt. Ja, zo is het toch. De boze gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij gaat rond als een engel des lichts om te verblinden en mensen te verstrikken. En zijn onderdanen zijn niet gering in aantal. En ze roeren zich. En ze worden al brutaler. En de goddeloosheid wordt al brutaler geventileerd en gepropageerd. De vijanden maken zich sterk. Wat blijft er van de kerk des Heren over? Wat is er van de kerk des Heren overgebleven in landen die tot de gekerstende, tot de gechristende landen behoren? Wat is er van overgebleven in West-Europa bijvoorbeeld? Wat zal er van overblijven in ons land als de afkalving en als de achteruitgang alsmaar doorgaat en als de normen die God gegeven heeft al meer worden losgelaten en als andere godsdiensten de macht over gaan nemen? Wat blijft er over van dat volk dat de Heere vreest? Zullen ze er nog zijn? Of zal het ons net gaan zoals het bijvoorbeeld in het tegenwoordige Turkije in eeuwen geleden gegaan is? Daar was Efeze, daar was Smyrna, daar was Thyatira, daar was Pergamus, daar was Laodicea, daar was Philadelphia, daar was Sardes, daar waren de gemeenten van de Galaten en er is niets meer van over, hoegenaamd. Ruïnes die de herinneringen laten voortleven. Zo was het vroeger. Zal het in ons land zo gaan? Zal de vloedgolf van de secularisatie ons helemaal overspoelen? En onze jonge mensen die aan allerlei gevaren zijn blootgesteld en die allerlei verzoekingen meemaken en die straks midden in het leven staan, het leven dat totaal losgemaakt is van God en de naam van God wordt niet meer genoemd en naar de geboden van God wordt niet meer geluisterd en de duivel en de wereld strekken 1000 grijparmen uit naar onze kinderen, hoe zullen ze staande blijven? En hoe zullen ze toegerust zijn met de kennis van het woord van God, Als ze geen voorbeelden in hun leven hebben. En als de ouders eigenlijk ook al half geseculariseerd zijn. Maar het woord dat God vanmorgen spreekt geeft toch verwachting. Zijn heil gaat toch voort. Zelfs onder de heidenen. Mag ik het vanmorgen zo zeggen, zelfs onder de moderne heidenen. Die heidenen was het niet zo best. De afgoderij, en wie er wel eens wat van gelezen heeft, die weet dat die afgoderij gepaard ging met allerlei goddeloosheid en afschuwelijkheid. En dat die afgodstempels, ook tempels van hoererij en allerlei andere ellendigheid waren. En toch zegt de Heere, vele heidenen zullen de Heere toegevoegd worden. Want als hij werkt, dan werkt hij onwederstandelijk. En als hij werkt, dan moet de duivel ze toch loslaten. En als hij werkt, dan komen ze toch. Dan worden ze overreed. En dat mag moed geven. Dat mag moed geven. Als het gaat om de verkondiging van het evangelie, ook in deze tijd. Om de verkondiging van het evangelie in de heidenwereld. Om de verkondiging van het evangelie ook in een ontkerstend volk. Dat mag moed geven ook. Als het gaat om de verkondiging van het evangelie in de gezinnen. Als je daar ook de weerstanden soms merkt bij de jongens. Of bij de meisjes. Dat mag moed geven ook op de catechisatie, op de zondagsschool. Als je merkt dat ze alle kanten op zitten te kijken. Misschien wel niks lijken te horen. Maar als God werkt, dan werkt hij toch ook door. En dan moet ook zo'n jong, dat er eigenlijk niet van weten wil, buigen. En dan moet ook zo'n meisje dat naar de kerk komt. En zich eigenlijk al voorgenomen heeft, en ik luister er toch niet naar. Toch buigen voor God. Als hij werkt, wie zal het dan keren? Dat mag ook moed geven als het gaat om de opvoeding van je kinderen. In een wereld waarin je alles tegen hebt. God heeft nog werk en hij doet nog werk. En hij geeft nog verwachting. En zijn huis is nog niet vol. En er moeten er nog toegebracht worden. Waar vandaan dan ook. Ja, wat God aanbiedt, mag verwachting geven. En dan dat laatste. Ik kom daar ook nog even op terug, gemeente. Wat God is. Moet tot eerbied brengen. De hemelse majesteit. En laten we toch altijd groot van hem denken. De God die grote dingen doet. En hij kan alleen maar grote dingen doen. Omdat hij groot van majesteit en heerlijkheid is. De soeverein. Die alle dingen doet. Met de raad van zijn wil. Die alle dingen doet die hem behagen. En dat besef van wie hij is, moet ons tot diepe eerbied brengen. Laten we stil zijn. Er zijn een hele hoop dingen, ik weet dat, die we niet kunnen begrijpen. Er zijn een hele hoop dingen waarin de Heere zich niet nalaat rekenen. Er zijn een hele hoop dingen die hij doet boven ons verstand. Er zijn heel veel dingen waar wij misschien moeite mee zullen hebben en kunnen krijgen. Zwijg. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Wie zijn wij? Wel eens een indruk gehad van het feit dat we niet meer zijn dan vlees? Wel eens met uw neus in het stof gelegen vanwege de indrukken van uw eigen kleinheid? En geringheid, wel is overweldigd geweest van de heerlijkheid van die God met wie we te doen hebben. Van de grootheid, van de heiligheid van die God voor wie we geen ogenblik zouden kunnen bestaan. We moeten maar niet zoveel praatjes hebben. En we moeten maar niet zo'n hoge dunk hebben. We moeten toch maar leren een beetje op te passen met wat we zeggen. En ook met wat we denken. Om op onze plaats te komen. verdenk hem niet. Misschien zijn er wel eens aanleidingen om de Heere te verdenken van onrecht. Maar houdt het u dan voor wat het woord van God zegt, dat in hem het onrecht nooit gevonden is. Misschien zijn er wel eens van die aanvechtingen om de Heere te beschuldigen dat hij het verkeerd deed. Maar dat zijn aanvechtingen en influisteringen die uit een verkeerde bron komen. Onthoud wat het woord van God zegt, dat hij de heilige is. En dat er maar één plaats is waar wij behoren te zijn. En dat is aan zijn voeten. Voor hem neergebogen. Met de hand op de mond. Weest, zegt de apostel, met ootmoedigheid bekleed. Erken dat hij God is. En dat hij doen mag met het zijne al wat hem behaagt. Dat is geen berusting, doffe berusting. Maar dat is overgave. Die plek, dat is de plek waar het kind zijn vader, vader laat zijn. En waar het kind van God, God, God laat zijn. En waar hij het bij voorbaat, ja zeker, bij voorbaat met God eens is. Vanuit de diepe overtuiging, hij is God. En vanuit de diepe beleving, ik ben vlees. Amen. Psalm 99, het tweede vers. Wij zullen samen de Heere danken. Heere, we zien nogmaals op tot u. We danken u ervoor dat u ons uw woord hebt gegeven. En dat u het ons hebt laten weten dat gij aan het werk zijt. En u was toen aan het werk, maar Heere, we mogen weten dat u doorgaat met uw werk zolang deze wereld bestaat. Dat ge er nog mee doorgaat met het toebrengen van zondaren, waar ze ook vandaan gehaald moeten worden. Dat u ermee doorgaat met het verheerlijken van uzelf en met het grootmaken van uw deugden. Juist daarin dat mensen u de Heere toegevoegd worden. Heere, ga daar ook mee door onder ons. Ga daar ook mee door met uw onwederstandelijk werk, opdat ze ook uit ons midden mogen komen. Getrokken met onwederstandelijke liefde. En dat uw volk en kinderen zich zo ook mogen verblijden om wat gij doet. Wonen in het midden, verlossen van de vijanden en al die weldaden schenken, Heere, die ze nodig hebben. Opdat er inderdaad in het leven van hen die u vrezen, dat kenmerk mag zijn. Waarin gij tevens verheerlijkt wordt, dat ze leven mogen, net als die kamerling die zijn weg met blijdschap reisde. En Heere, breng ons ook op die plaats, keer op keer, waar de aanvechtingen verstommen en waar we het met u eens zijn. Waar we u erkennen als die grote en die heilige God, die tegelijkertijd zo laag neerbuigt en u ontfermt over het ellendige, over vlees, over verloren en verdorven vlees. Wij bidden, Heere, heilig uw woord aan ons hart, breng ons ook vanavond weer samen. Open onze harten op dat uw woord erin kan En opdat dat evangelie vruchten zal dragen. Denk, en we vragen het u nogmaals aan deze doopouders. Geef dat zij ook verwachting mogen hebben op grond van het feit dat gij nog werkt. En dat er daarom ook voor hun kinderen nog verwachting mag wezen. En dat ze het met hun kinderen bij u de Heere mogen zoeken gedurig. Steeds weer, totdat gij u laat vinden. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 87, het derde en het vierde vers. Heft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.